Het gaat over het apologetisch element in de prediking, of zoals het programma verwoord is, het apologetisch aspect van de prediking. Ik kies eigenlijk liever voor de eerste, en dat is niet alleen een soort, dat doen we niet, maar eerbetoon aan een reden die professor Wisse in 1928 hield, waarmee hij intrede deed aan de theologische school in Apeldoorn over het apologetisch element in de, en toen heette dat met die mooie uitdrukking ook, bediening des woords. Dat is natuurlijk een prachtige uitdrukking. Waar gaat het over? Ik lees u één tekst en dan heb ik een vraag. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Kunnen wij daarover preken? Zonder in te gaan op de bezwaren die er ingebracht worden tegen de levende fontein? Omgekeerd, kunt u het laten, ook met redenen omkleed, om deze fontein aan te prijzen? Als we dan over dat levend water spreken, en als wellicht het heigendheid langskomt, en doet u dat gerust, klinkt er dan ook iets voor hen die het allemaal wel horen en allemaal wel weten? Maar die zongen iets verder. Waar is God die gij verwacht? En ik zou eenzelfde aantal vragen, maar dat wordt erg veel, dat wordt een bombardement en dat is niet goed in een preek. Ook kunnen stellen ten aanzien van de gebroken bakken. Weet u wel zo zeker dat waar u nu van leeft, dat enzovoort, en dat je zo in gesprek gaat met de mensen? En als u zegt, ja, maar dan gaat het dus over de preek, gewoon de preken zoals ik die zondags hou. Ik zou bijna zeggen, gelukkig wel. Er zal dus geen pleidooi volgen voor een bijzonder soort preken zo af en toe. En dat zijn dan apologetische preken. Ik zou u er graag van willen overtuigen dat het apologetisch element onmisbaar is in iedere preek. En eerlijk gezegd zegt het misschien meer over ons hart als over van ja, is dat niet allemaal ingewikkeld en is het dan niet allemaal verstandswerk en weet ik wat voor bezwaren je allemaal tegen dat woord apologetiek kunt hebben, of tegen het idee dat het dan toch wel heel erg misschien filosofisch moet worden, of wat er dan ook allemaal kan zitten. Maar als ons hart niet op de rechte plek is, komt er van de verdediging van het christelijk geloof tegenover je eigen hart en het hart van anderen. En dan maakt het niet zo heel veel uit in de kerk of buiten de kerk. Ik ontken daarmee niet, laat ik dat er even bij zeggen, dat de prediking in de gemeente des Heren gebeurt. En dat dat een apart adres is. Maar ik zeg wel dat de harten daar en de harten van buitenstaanders, dat de scheidslijn niet een kwestie is van binnen of buiten in dat opzicht, in het licht van dit onderwerp. Eigenlijk is er dus een element wat geen ingrediënt is, laat ik het zo even zeggen, in dat beeld, waarover je van mening kunt verschillen of het al of niet toegevoegd moet worden aan de prediking. Immers op vele plaatsen uit de schrift, en dat zou ik allereerst met u willen doen, blijkt dat God zelf het is die de maaltijd van het evangelie aanprijst, om een ander beeld te gebruiken, en alternatieve eetgelegenheden afwijst. Denk aan de bekende hoofdstukken Spreuken 8 en 9. Als het gaat over verdediging in de prediking, is het dan vreemd als ik zou stellen dat eigenlijk het hele woord van God één apologie is? En ik bedoel dat niet als een flauwe opmerking waarmee je dan alles weer gedekt hebt. Maar ik denk dat dat wezenlijk is. God is zijn eigen apologie. Hij brengt zichzelf ter sprake. Hij vraagt zelf bijvoorbeeld in Micha 6 om toch af en toe ergens ook naar te verwijzen zo. Betuig tegen mij. Kom maar met de redenen, Jesaja 50. En zo is hij voortdurend bezig met zijn volk Israël. En zo hoor je dat ook in het Nieuwe Testament terugkomen. Als ik een voorbeeld noem of een paar lijnen aanwijs, ik denk dat dat voor deze lezing voldoende is. In het algemeen kan ik zeggen, het is een van de aanwijzingen die Paulus geeft aan Timotheus, dat de schrift nuttig is tot, en dan volgt in dat rijtje in 2 Timotheus 3 vers 16, ook de wederlegging. Maar als je bijvoorbeeld het Johannesevangelie leest, vindt u het vreemd als je dat ook eens een keer zou lezen als één grote apologie, om aan te tonen dat deze de Zoon van God is. En dat de Heilige Geest, Johannes 16, die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oorlog, van oordeel, sorry, dat hij degene is die dus het gelijk van God aan gaat tonen. Want dat is dat woordje elengein, dat weet u. Dat is dat de Heere in het gelijk gesteld wordt en dat de trooster, de advocaat, de vertegenwoordiger van God op aarde, de belangen behartigt van God en zo de wereld haar eigen ongelijk laat zien en het gelijk aan Gods kant aantoont in het Johannesevangelie. Ik zou met u kunnen gaan wandelen door het boek Handelingen van de Apostelen, waar u bij allerlei gelegenheden ziet hoe de Heilige Geest, mannen en vrouwen, en nou begint u maar in Handelingen 2, dat ze zo verslagen worden in het hart, dat ze de vraag gaan stellen, wat moeten wij doen? Als u nu in uw gedachten zegt, ja, maar is dat nou zo apologetisch? Is dat niet meer iets voor een lezing over ontdekkende prediking of appellerende prediking? Dan zou ik u toch graag nog even in de reden vallen met in uw gedachten en zeggen, jawel, natuurlijk kun je al die aspecten niet losmaken. Maar ik plaats het nu vooral in dat grote kader en ik hoop dat dat ook van een stuk kramp gaan bevrijden, dat u niet na een lezing als deze gaat denken, oh, nou moet ik dat in een preek gaan doen en dat in een preek gaan doen. Het eerste wat we met elkaar vaststellen is dat God het zelf doet door zijn Heilige Geest. En we weten allemaal dat als je dat beleidt bij de prediking, dat dat helemaal niet betekent dat je vervolgens met je armen over elkaar gaat zitten. Integendeel. Evangelie naar Johannes, het boek van de handelingen waar allerlei apologieën, verdedigingsredes ook een plaats gekregen hebben. Denk aan Handelingen 22, als Paulus zich verdedigt. Het woord apologia ook daar voorkomt, apologia. Paulus die ook 2 Korinthe 10 vers 5, dat is natuurlijk een heel bekende tekst, want wij breken de valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. En als ik zo met een paar grote pennenstreken probeer aan te geven dat wat wij verstaan onder het apologetisch element in de prediking natuurlijk te maken heeft met apologetiek als een wetenschappelijke theologische discipline, tegelijkertijd eigenlijk op een heel natuurlijke manier door de geest ook zo in het woord geopenbaard is, dat je eigenlijk moet zeggen, je hebt er ook helemaal geen keuze in. Dit is wezenlijk voor de christelijke prediking. En als wij durven preken over 1 Petrus 3 vers 15, en wij houden het onze mensen voor, wees altijd bereid tot verantwoording van aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is. Kunnen wij dan ons ontslagen achten van de plicht om dat allereerst zelf te doen? Dat wij dus ook rekenschap afleggen, ook in de voorbereiding van de preek, wat dit oproep kan roepen aan vragen. En dan hoeft u echt niet altijd te denken aan, ja, dus de buitenstaanders die eens binnenkomen, een toevallige bezoeker, en dat je die daar nog op aan gaat spreken ook. Dat lijkt me niet een goede adressering. Spreek het hart aan, omdat uw eigen hart die vragen ook heeft doorworsteld. Je herkent ze, je kent ze, je hebt ze doordacht, omdat u God ook lief hebt gekregen met uw verstand. En als je trouwens 1 Petrus 3 vers 15 noemt, en dan rond ik dit stukje even af om verder met een paar stappen u mee te nemen. Opvallend is wel dat ook in 1 Petrus 3 vers 15 hoofd en hart wel een eenheid zijn. Wat ik bedoel is dit. De tekst begint met Heilig God de Heere in uw harten. Vrij vertaald, wees zo onder de indruk van de Kyrios dat je hem die plek geeft die hij waard is. En wees altijd bereid tot verantwoording. En nou weet ik wel, als daar rekenschap staat en u komt dat woord logos daartegen, dan kun je maar niet met één grote pennenstreek neerzetten. Zie je wel, logos, dat is logica, dat is reden. Dat gaat erg snel. Tegelijkertijd, als je rekenschap moet geven, en je denkt dan even aan de situatie waarin dat echt gebeurde voor de rechtbank, dat de christenen, en Petrus, dat weet u, schrijft aan de christenen die verstrooid zijn, en zij komen voor de rechtbank, en ze moeten in de rechtszaal verantwoording afleggen, dan is dat niet alleen het getuige zijn, maar dan is dat ook iets, het uitleggen, het met redenen omkleden, het nalaten rekenen dat de weg waarover zij gaan, om dat woord uit Handelingen een keer te gebruiken, geen vreemde weg is, geen weg is die, ja, nu zeg ik het toch een keer zo, niet tegen ons denken ingaat, niet onredelijk is, maar dat je daar woorden aan kunt geven. Heilig God de Heer in uw harten en zo ook je hoofd gebruiken. En het tweede, ik kom daar straks nog wel even op terug, maar ik noem dat toch alvast nadrukkelijk in het kader van dit apologetisch element in de prediking. U kunt preken wat u wil en u kunt prachtige redeneringen ontmaskeren. En als u wat filosofisch geschoold bent en u vindt het nog leuk ook, en laat ik er meteen bij zeggen, ieder gebruiken ook zijn eigen gaven. Als ik nu in het algemeen dingen zeg, en daarom noem ik dat nu toch wel even, kan niet iedereen dat op dezelfde manier toepassen. Er zitten er hier, en die doen het ook. Die hebben de gaven van de Heere gekregen om dingen te ontmaskeren, redeneringen te ontrafelen. En ik zou je willen aansporen, blijf dat doen. Ook ten dienste van de prediking. Als anderen zeggen, ja, dat lukt mij niet en ik doorzie dat niet eens, dan hoeft u zich niet schuldig te voelen als u maar doet waar de Heere u toe geroepen heeft en waar hij u gaven voor gegeven heeft. En ik zou bijna dan dit zeggen, nee, ik zeg het niet bijna, ik zeg het helemaal, dat als uw hart een goed woord spreekt over de koning, dat dat net zo goed een apologetisch element is in de prediking, als dat u een redenering haarfijn fileert. En waar ik heen wil, ik zei, u kunt preken wat u wil, dat laat Petrus ook zien. Want die hele verantwoording die gegeven moet worden, 1 Petrus 3 vers 15, die staat ingekapseld tussen allerlei vermaningen die gaan over het leven als een christen. En als ik dus ontpreek met mijn leven wat we zondag spreken, u kent die uitdrukking, maar de uitdrukking kennen, dat zegt niet zoveel. Ik denk dat dat apologetisch element in de prediking alleen maar tot zijn recht kan komen in een leven dat daar niet mee in tegenspraak is. Goed, ik hoop dat als ik zo een paar dingen uit de schrift noem, de tekst nog even in herinnering roep. Hoe preekt u daarover? Wat roept dat aan vragen wakker? Mij, de springader van het water, de levensbron verlaten, gebroken bakken uitgehouden. Als u dan de mensen om u heen ziet als woestijnreizigers, ze nodigt en u hoort ze in gedachten allerlei bezwaren maken tegen mogelijke dingen die bij die fontein aan de hand zijn. Is de eigenaar wel betrouwbaar? Zou het water niet bedorven zijn? Of een ander die loopt te mopperen, waarom kan ik niet kiezen hier? Waarom moet ik dan alleen bij die bron zijn? Waarom is er niet een bron, om maar een dwaas voorbeeld te noemen, niet alleen met water, maar ook met chocolademelk, want dat heeft mijn voorkeur. Of die gebroken bakken van, is dat wel zo? Zijn ze niet toch op een of andere manier te houden? Enzovoort. Wat ik wil doen is eigenlijk een keer A, een keer B en een keer C zeggen. Meer eigenlijk niet. Ik zeg een keer A in de zin van, ik wil met u meegaan naar een typering van dat apologetisch element in de prediking als vereiste accuraat en actueel. Vervolgens even een dwarsdoorsnee, dat zegt iets over ons als prediker, maar ook over de prediking, beslist en bewogen. En tenslotte noem ik twee namen, allebei met een C, dat heb je als je zo een beetje zit te spelen, hè? Dat doen we. Bij voorbereidingen voor preken, dat je punten en dan wil je ook een klein beetje een rijmpje hebben soms. En dan ga je zitten zoeken. Nou, ik kwam bij het ABC, maar ik kwam bij die C natuurlijk gruwelijk in verlegenheid. Want ik wilde Christus noemen en niet omdat dat rijmde, want daar gaat het me juist om. Maar toen dacht ik, ja, wat voor tweede ga je er nou bij halen? En u raadt het nooit. Chrysostomus. Goed. Als het maar niet zo is, het grote gevaar in een preek is dat je zulke mooie punten hebt, dat de preek zich maar aan moet passen aan je punten. In plaats van omgekeerd. Goed. Accuraat. Dat de verdediging dus een plaats heeft in de prediking mag geen vraag zijn. En is ook dringend nodig. Ik denk zelfs, bovenaan het lijstje moet het staan, mag het staan, van wat eerst nodig is. En ik denk dat je om twee redenen van een grote urgentie kunt spreken. Het is dringend nodig als toerusting op het Christen zijn in onze maatschappij. Voor hen die nu nog wel in huis zijn, dat is de andere groep, maar eigenlijk al innerlijk afscheid genomen hebben van het christelijk geloof. Dienaren van het woord, wij dus, lopen het gevaar in een te beschermde of zelfs afgeschermde omgeving te leven. Ik hoop niet dat ik heel veel tenen zeer doe, maar toegestemd dat dat eigenlijk niet kan, want dat zou betekenen dat je onkerkelijke mensen mijdt, geen contact hebt met de mensen in je straat, geen oog hebt voor de andere mensen in een ziekenzaal, dus in zekere zin is het ook weer onmogelijk. Tegelijkertijd, ik weet het soms niet, zijn wij soms toch niet een beetje, vindt u het erg, studeerkamergeleerden. En dat er wel jongeren voor je neus zitten van 14, 15 jaar, die wel die maandagmorgen in de bouwkeet weer zijn. En die u misschien wel heel mooie dingen hoort zeggen, maar toch het idee kreeg, zou die dominee van mij toch niet eens een keertje in die bouwkeet een uurtje moeten komen zitten. Goed, dus als waarschuwing even en als aansporing om daar echt voorzichtig mee te zijn, dat we niet achter ons bureau van alles en nog wat gaan bedenken. Studenten worden geconfronteerd met van allerlei opmerkingen en allerlei theorieën. Denk bijvoorbeeld aan exclusiviteit van het christelijk geloof, waar religie best mag exclusief spreken over dat er maar één weg is, dat roept vragen op en dat we ze daarin begeleiden. En dan kun je niet volstaan met alleen maar verwijzen naar Johannes 14, vers 6 en dan zeggen, nou, dan weet je wat je morgen moet zeggen, want dan citeer je Johannes 14, vers 6 en dan ben je klaar. En ik denk ook, broeders, dat we er een uitnemend leerboek voor in huis hebben. Als ik denk aan de prediking van de Heidelberger Catechismus, maar daarover zometeen meer. We dienen te rekenen in de prediking dat de verdediging gebeurt en overstaan van het hart dat innerlijk afscheid genomen heeft van haar schepper. En niemand van Gods kinderen en niemand van ons, geen enkele dienaar van het woord, heeft ook maar één reden om zich te verheffen boven zo iemand, jong of oud, die innerlijk afgehaakt heeft of aan het afhaken is. Irriteert het u, broeders, sommige vragen? irriteren mensen u soms? Omdat ze vragen stellen die de vragen zijn die u wegdrong? Is het irritant om altijd nog weer op die vragen terug te moeten komen? En natuurlijk, ik begrijp u best op een aantal momenten. En tegelijkertijd denk ik, zullen we, juist als we spreken over het apologetisch element in de prediking, de nood van het hart ook recht doen van jongeren, ouderen. En bovendien, het is nog goed gereformeerd ook. Het Bijbels goed recht ervan, hoop ik met die paar aanwijzingen zojuist gegeven te hebben. Maar als ik denk, ik blijf dat een stukje vinden wat je met een zekere regelmaat ook maar weer eens moet lezen. Het convent van Wezel, 1568. Wat was de taak van de prediker volgens deze synode, dit convent? Hij zal trachten, zoveel dit in zijn vermogen zal staan, alle schuilhoeken en verborgen omhulsels van het menselijk hart bloot te leggen. Ook zal hij niet alleen de grove schelmstukken en openbare schandaden vervolgen, maar evenzo trachten de verborgen geveinsdheid der zielen uit te kleden en het broeinest van goddeloosheid, hoovaardigheid en ondankbaarheid, dat zelfs bij de allerbeste schuilt. En je denkt dan toe maar. In het licht te stellen en op de geschikst mogelijke manier uit te roeien. Dat heeft alles te maken met de urgentie van verdediging in de prediking. Ontmaskeren is een wezenlijk onderdeel van het apologetisch element in de prediking. Maar dan, want u zei, ik zou dat woordje accuraat gebruiken, en dit gaat vooral als onderstreping nog van de urgentie. Als we dat dan doen, dienen we wel te spreken over de werkelijkheid zoals die is. En daar doelde ik zo even op, bouwkeet bureau. En niet de werkelijkheid dus zoals wij die indenken van achter het bureau. Hoe kom ik bij zo'n opmerking? Waar komen allerlei losse opmerkingen soms vandaan? Met stevige beweringen. Waarom zijn het toch jongeren? En ik noem hen, maar u vult het ook verder maar aan, maar dat ga ik niet iedere keer doen. Als ik van hen toch begrijp dat die boze buitenwereld toch wel heel vriendelijk is. Hoe komen ze bij dat idee van die boze buitenwereld? Evolutietheorie, om toch even dat woord te laten vallen. Kun je dat afdoen met, ja, als je dat gelooft, dan ben je ook niet goed wijs. Waarom laten wij soms horen bij bepaalde ontwikkelingen, en ook, het zijn kerkelijke ontwikkelingen soms, bij interne dingen, maar ook als het gaat over wezenlijke elementen van het christelijk geloof, en dan ineens een keer zo'n sneer, ja, en daar wil men tegenwoordig niet meer van horen. En daar zit ik dan met mijn vragen. Willen wij er wel van horen? Als dat pijnlijke aan de orde moet komen en als er iets ontmaskerd wordt in ons leven. Broeders, zulke opmerkingen scheppen afstand. En dan kun je het op een gegeven moment vergeten met je verdediging in de prediking. En daarom geen denkbeeldige tegenstanders creëren. En bovendien doe je zo je medemensen geen recht en tas je hun integriteit aan. Van belang is een accurate weergeven van denkpatronen en een nauwkeurige analyse van vooroordelen. Eén voorbeeld, als u zegt, wat bedoelt u met zo'n volzin? En dan denkt u nog maar even terug aan die opmerking die ik even maakte over wie gaven gekregen heeft en anderen die weer andere gaven gekregen hebben, ook ten dienste van het woord. Maar waarom massaal je storten op een of andere rapper uit de Achterhoek? En daar vervolgens een paar losse opmerkingen maken in een preek. En je niet afvragen, waarom luisteren die mensen hiernaar? Waarom zingt die jongen dit? Ik bedoel, één stap verder. Ik kom zo wel bij actueel, maar is dat niet een beetje actueel willen zijn en denken, Dan spreek ik jongeren aan. Terwijl als ze nou 's morgens en 's middags nog een verschillende dienaar van het woord hebben ook. En die willen allebei actueel zijn. Dan komen ze twee keer met die rapper in aanraking. En zij kennen waarschijnlijk, of u moet heel veel geduld gehad hebben, het liedje nog veel beter. Weten veel meer van de achtergrond van die zanger enzovoort. Het gaat erom, pas op voor net erlangs. En niet zeggen wat er eigenlijk aan gedachtegoed achter ligt. En als u zegt, ja, dat is niet iets wat ik op mijn weg zie liggen. Nou, past u daarmee op dat dan er geen luie duivel bij u op bezoek komt. Maar, of de duivel van de luiheid, want de duivel is nooit lui. Zo kan die wel. Maar het gaat er wel om dat we deze dingen ons te binnen brengen. Beter niets gezegd daarover, als dat je, nou ja, ik ga het niet herhalen. Belangrijk is ook, en misschien wel het belangrijkste, de kennis van het eigen hart in het licht van het woord, dat opengeslagen ligt in de studeerkamer. Immers, heel veel vragen, ongeloofsvragen, dringen die zich bij tijd en wijle ook niet op aan je eigen hart. Welke prediker hier heeft het nog nooit moeilijk gehad met God en zijn weg? Wie heeft hier nog nooit gedacht dat de Heer het verkeerd deed? Wie zei daarom dat als, ik zeg dat met schroombroeders, maar dat als ik God was, had ik het anders gedaan. En je bedoelt gewoon beter gedaan. Dat is toch niet iets om op af te geven? Ja, wel wat zonde betreft in je, maar niet om anderen daarmee van langs te geven. Zeg tegen jezelf dwaas. Hoe haal je het in je hoofd? Maar laat in de vertolking naar anderen er ook iets in doorklinken van het feit dat je niet spreekt vanaf een ivoren toren. Maar ook wel weet welk element in die preek die je gaat houden je eigen hart juist doorboord heeft en nog. Ik bedoel daarbij ook, laten we niet te makkelijk met allerlei succesverhalen komen. Als het gaat over het apologetisch element in de prediking. Prijs de Heere van harte aan, de dienst van de Heere, ook dat soort dingen horen erbij, maar pas op voor een soort roze geur en maneschijn idee. Successtories. Bijvoorbeeld over gebedsverhoringen. Pijnstillers uitdelen. Je moet er maar om bidden. Weet u, een van de leerzame dingen van het boek van bijvoorbeeld Francis Spufford. Het is het Nederlands vertaald over dit is geen verdediging waarom het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft. Die beschrijft daarin de diepe ervaring van er gebeurt niets. Dominee, ik zou wel eens iets van God willen zien. Ik ervaar hem niet in mijn leven. En dan hebben we genoeg Bijbelteksten bij de hand, niet? Maar luister alsjeblieft voordat je gaat spreken. Hij verwoordt dat naar mijn idee heel, ja, hoe moet je dat noemen, heel echt puur en ook herkenbaar. Geen stem die antwoord geeft in de echoput onder je schedeldak. De ochtend waar je bang voor was, komt toch. De nacht valt en het duister van de schuld of de zorgen of het verlies komt terug. Hij geeft dan dit voorbeeld. Stel dat je weggedoken zit in een bomkrater op een slagveld en je waagt je aan dit gebedsexperiment. Je moet er maar veel om bidden. Volgens het principe dat er in de loopgraven geen atheïsten bestaan, dat roepen we dan. Dan blijven de kogels gewoon om je oren fluiten. Ze volgen dezelfde baan als ervoor. Je kunt met je vuisten op de deur bonken, maar hij blijft potdicht. Het is een muur. Recht doen ook aan die aanvechtingen. Apologetisch bezig zijn in de prediking is vooral ook een zaak van eerlijkheid naar je eigen hart. Eerlijkheid ook naar deze vragen. En dan God ter sprake brengen, jazeker. Maar niet als een conclusie van een redenering. In dit geval, en ik licht dat er vooral uit, natuurlijk leg je in lezing dan bepaalde accenten waarvan je denkt, raken we dat soms niet te veel kwijt? Gaan we niet te glad preken? Vergeeft u me dat ik het zo even noem. Niet de conclusie van een redenering, maar als de zwijgende God, de God die afwezig lijkt te zijn. Wat voor gevoelens roept dat wakker? Juist dat laten de psalmen horen. Juist zo doen we recht aan het bestaan van God. Hij roept immers ook de hulproep wakker en brengt mensen tot zichzelf om bij hem te komen. Ik word gezien, maar ik zie hem nog niet. Ik roep, maar er is nog geen antwoord. En toch het diepe besef dat het antwoord gegeven is. Dat mag u verkondigen. Actueel, de prediking dient ook een kritisch gesprek, een dialoog aan te gaan met het eigentijdse denken. Ik noemde u net dat voorbeeld van die rapper. Maar nu vooral even een andere kant op. Enkele jaren geleden heeft collega Baas dat nog weer onderstreept in zijn mooi boekje over de eenvoudige Heidelberger. Hij spreekt in deze Apeldoornse studie over de apologetische focus van de catechismus. Daarbij kan men denken aan het gericht zijn op weerleggen van dwaalleer, van misvattingen binnen en buiten de kerk en het confronteren met de consequenties van een bepaalde opvatting. De leerdienst zou denk ik aan betekenis kunnen winnen wanneer de prediking aan de hand van de Heidelberger ook nadrukkelijker aandacht wordt gegeven aan wat er nu leeft in onze maatschappij, aan opvattingen over religie in het algemeen, over het christelijk geloof in het bijzonder. Stel dat in de leerdienst meer dan voorheen aandacht gegeven gaat worden aan de verdediging van het christelijk geloof. Lopen we dan het gevaar? Is dat meteen de tegenwerping? Dan wordt het een hele droge lezing. Ik hoop dat ik met al die woorden hiervoor duidelijk heb kunnen maken dat apologetiek en daarbij ook verstand inschakelen en je denken en al die dingen meer, dat helemaal niet hoeft te leiden tot een zogenaamde lezing of droge lezing, om dat woord er nog bij te voegen. Kijk, dat gevaar is er altijd. Dat geldt voor iedere preek. Maar juist wanneer we preken in de context van de 21ste eeuw en die mee laten klinken, kan voorkomen worden dat de prediking over de Heidelberger zelfs door jongeren ervaren kan worden als, oh, dan weet ik al precies de volgende zin die hij gaat zeggen. Bovendien zou ik dan niet allereerst willen denken aan passages in de Heidelberger die toch al polemisch getoond zijn. Dat is natuurlijk zo. Beruchte voorbeeld, de Paapse Mis. Maar juist als het gaat over de kernen van dit geschrift, die niet direct verbonden zijn met een historische context van de 16e eeuw, juist die zijn blijvend actueel. En ter zake als het gaat over het apologetisch element in de prediking. Ja, en dan is het heel verleidelijk. Je hebt 52 zondagen en ik heb niet eens 52 minuten meer. Dus dat betekent dat ik een paar voorbeelden alleen maar even geef. Enkele voorbeelden. Hoe bevrijdend is de inzet in zondag 1. In een tijd waarin alles lijkt te gaan over zelfpresentatie, zelfontplooiing, zelfmanagement en je mens zijn ook afgemeten wordt aan je uiterlijke schoonheid, lijst van geleverde prestaties, klinkt hier een boodschap dat je pas werkelijk kunt zingen en hou vast hebt wanneer je de leiding van je leven uit handen hebt leren geven. De grootste bevrijding, ik ben niet meer van mezelf, maar ik behoor mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus toe. Dat voorzingen, en dan mag u het ook met allerlei redenen toelichten, maar laten zien hoe heerlijk bevrijdend het evangelie is in de diepe zin van het woord. in zondag 1 om dat lied te laten klinken. Of, ja, het is een greep, niet helemaal willekeurige greep overigens, hoe herkenbaar de vragen in zondag 4. Doet God de mens geen onrecht? En dan alsjeblieft niet de indruk wekken van wie haalt nou zoiets in zijn hoofd, hè, om dat te vragen. En dan meteen boem erbovenop zeggen, nee, de mens doet God onrecht. Nou, als u het zo snel kunt zeggen, dat lijkt me heel snel. Te snel. Ondoordacht. Onderleefd. Juist dat laten klinken doet God de mens geen onrecht. In de 21ste eeuw, wij die de hele wereld op zijn kop gezet hebben. Omdat God niet langer het middelpunt is, maar we hebben het hele wereldbeeld gekanteld. En gekanteld niet in het minst door Kant, ja. Dat de mens middelpunt is en dat wij daarom zulke vragen in een heel ander opzicht in onze eeuw horen, doet God ons geen onrecht? En dan zijn er talloze vragen die klinken in een mensenhart. Ook in het mijne. Uitspelen van Gods eigenschappen, de ene eigenschap tegenover de andere, geeft dat niet voldoende stof om ook aan dat apologetisch element in de prediking recht te doen? Barmhartig en rechtvaardig. En zo ook een weg te wijzen in God die alles is, in volkomenheid en niet in delen. Het zou voor de kerk, denk ik, geen kwaad kunnen, ook om nog één voorbeeld te noemen, als we zonden allereerst, en dat behoort naar mijn overtuiging ook bij een apologetisch element in de verdediging, in de prediking, bij verdediging in de prediking, dat we ook het recht van God in dat opzicht preken. Dat zonde een theologisch woord is en niet slechts verkeerde dingen doen. En vooral dus als wij de Heidelbergen doorpreken en wij geven de antwoorden dat wij ons ervan bewust zijn wat de vragen zijn. Ik las dat een keer van de filosoof Voegelin, maar doet er even niet toe. En dat kun je dan koppelen aan dat voorbeeld wat de, is de Poolse priester geloof ik, hè, die Thomas Halley, in zijn boek geeft van geduld met God. Jezus is het antwoord, staat er dan op een poster. Maar dan terecht vraagt, en weten we ook het antwoord op welke vraag? En dat wij ondertussen tot christenen kunnen zijn gaan behoren die wel de antwoorden weten, maar niet meer de vragen waarop de antwoorden werkelijk een antwoord geven. Nu, dat gevaar is, denk ik, niet denkbeeldig. Preken over de Heidelberger. Broeders, dan ligt er een land voor u, waarin u voluit het evangelie kunt verkondigen. Voluit God en in zijn recht en in zijn genade. Maar ook dit element op allerlei plekken heel nadrukkelijk de aandacht kan geven. En misschien is dat wel eens heel nuttig. Dat u ook als broeders onderling, waarom zou u dat niet doen? Als u ergens in de buurt, en trouwens wat is in de buurt tegenwoordig? We zitten bijna bij elkaar op schoot. Maar ik bedoel, gewoon gezien de social media, verder niet. Maar dat u gewoon eens open bent en daarin overlegt, preken over een bepaalde zondag. Ja, dat is een zaak tussen u en de Heere, dat is een zaak van hard studeren, dat is een zaak van, nou noem nog maar wat dingen op. Maar als u nou weet dat er ook anderen zijn die juist door hun levensleiding, door levenservaring of door een bepaalde sensitiviteit voor vragen in deze tijd, dat is ook een gave van de Heere, die dat opgevangen hebben, daarover nagedacht hebben, wat let u om daar gewoon eens met elkaar over te praten? Zoek elkaar ook eens een keer op. En ook rond de prediking. Die preek is toch niet alleen van u? Ja, straks gaat hij ook zeggen wat ik door de telefoon zeg. Nou, laat hem zeggen als dat nuttig is. Ik bedoel, zo gaan we toch niet met de prediking om? Zondag 9 en 10. Als laatste voorbeeldje. Want dat is natuurlijk een heel groot terrein als het gaat over God en lijden. En daar ga ik dus nu allemaal niet op in. Ik hoop niet dat ik u in dat opzicht, dat u ook verwacht dat een soort college apologetiek, maar dat denk ik niet. Maar weet u, wij hebben zulke mooie voorbeelden soms. En aan de ene kant denk ik, ja, zeg het maar, de schoonheid in de natuur en voorbeelden, allemaal vingerwijzingen die zeggen, ja, zie je wel, God bestaat, want die roos, dat is niet functioneel en dat is prachtig en we vertellen het vol vuur. Maar we vergeten ondertussen de rauwe werkelijkheid en de andere kant. En juist dat in de prediking van zondag 9 en 10, ook al het kwaad dat hij me toeschikt en die tweetallen en noem maar op. Als het heelal je adembenemend kan vervullen met verwondering en je op je plaats kan brengen en tot rust kan brengen. Maar eveneens het heelal is, en ik refereer naar Pascal, wat je met grote huiver en angst kan vervullen. Er is, om het bekende voorbeeld van Multatuli maar te gebruiken, het vogeltje dat zijn bek openhoudt en gevoed wordt door de moeder. Prachtig. Maar eveneens het wormpje dat in die bek verdwijnt. Er is de schoonheid van de roos, maar er zijn ook doornen die je pijn doen. En zo komen we in aanraking met de binnenkant van mensenlevens die geteisterd zijn en getreiterd worden door hun eigen gedachten en door anderen om hen heen soms. In die binnenwereld is er maar één troost en niet één of andere makkelijke pijnstiller. Wel een diagnose, maar niet een pleister, al of niet voorzien van een tekening. Radicale ingreep van hogerhand. De verborgen God is onze heiland. Ik sla het middelste gedeelte over. Ik had u iets willen zeggen over het profetisch, priesterlijke en koninklijk aspect. Waartoe iedere christen geroepen is. Beslist en bewogen. Ik zeg er nog wel dit van. Het apologetisch element in de prediking heeft dus ook te maken met het profetisch preken. Waarheid. En leugen. En niet eindeloze grijstinten. Ik bedoel dat, dit kan ook een makkelijke one-liner zijn. Dat realiseer ik me ook wel. Maar ik bedoel, broeders, laten we dat duidelijk maken. En als de een dat nog filosofisch weet te onderbouwen, dat niet alle waarheid relatief is. En een ander zegt, maar ik laat het vanuit Gods woord horen. Doet u het maar. Maar maak ook dat duidelijk. Dat waarheid een begrip is. Dat zich overigens trouwens ook niet laat ontleden in allerlei componenten die wij kunnen gaan bewijzen. Maar dat wij uit een bron putten die ook kennistheoretisch gezien alleszins verantwoord is. Als bron de openbaring die voor iedereen toegankelijk is. En zo mogen we het verhaal van de christelijke hoop doorgeven. Zo mogen we wijzen naar hem die de weg, de waarheid en het leven is en dat bewogen doen. Het apologetisch element in de prediking, hoezeer het ook lijkt een kwestie van je, vooral je redenering gebruiken, maar priesterlijk, dat je ook van binnenuit de mensen zoekt waar ze zijn. Ja, en het wordt eentonig, broeders, maar dat heeft ook alles te maken met, ben je aan het woord als iemand, als een toeschouwer in deze wereld? Of laat je horen dat je er één van hen bent en dat je ook echt naast de mensen kunt zitten. En ja, dat, weet je, dat moet je allemaal niet gaan zeggen, dan is bedorven. Maar eigenlijk, als ik het woorden geef, dan denk ik ook op zo'n moment, ja, wat zeg ik nou eigenlijk? Want dat gaat dan toch ook weer in zekere zin, ja, vanzelf. Als zo het woord open gaat en het raakt je hart, dan hoef je toch ook niet een lesje tegen jezelf te gaan zeggen. Soms moet je je wel, en daarom zeg ik het, wel tot de orde roepen. Iets nog over die twee namen dan. En ik vind het bijna gênant zoals ik het nu zeg. Want het lijkt net, nou dan ga ik nog wat zeggen over die ene naam Christus en dan nog wat over een andere naam, als was die gelijkwaardig. Waarom eindig ik met deze twee? Omdat als het gaat over het apologetisch element in de prediking, wij op moeten passen voor een soort verdediging van het christelijk geloof dat alleen maar eindigt in een soort conclusie van onze redeneringen. even wat concreter gezegd. Ik kan allerlei dingen gaan noemen in een preek. Stel dat u dat doet bij zondag 9 of bij een andere zondag, u brengt dat een keer te sprake. Allerlei bewijzen gaat noemen voor het bestaan van God. Nou, verdiep u daar goed in. En daar zijn ook allerlei aanwijzingen voor gegeven. Maar laten we ons wel bewust zijn dat daarmee iemand misschien de overtuiging kan hebben. Hey, en dat is nuttig hoor. Want misschien is er net iemand die dat nodig heeft om te horen dat het dus logisch gezien helemaal niet zo raar is om te veronderstellen dat er een almachtige God, schepper van hemel en aarde is. Daarmee kent hij die God nog niet. En dan zal het er dus om gaan dat wij in onze beschouwing en in onze prediking duidelijk maken dat deze God, die uiteindelijk één groot vraagteken blijft, als ik met mijn redeneringen naar hem toe op moet klimmen, dat hij zich geopenbaard heeft in zijn Zoon. En dat het geloof in de drie enige God nooit buiten Christus om kan gaan. Als ik zeg Christus, dan wil dat de theologische inkleuring geven van een algemeen theïsme. En daar juist ook aan verbinden de wezenlijke gedachte dat redeneringen wel bepaalde barrières op kunnen ruimen. Daar gebruiken we ze voor, dat we zo ook apologetisch in de prediking bezig kunnen zijn, dat je ingaat op allerlei oprispingen, noem ik het dan maar even, van je hart en allerlei denkpatronen ontmaskert. Velen maar noemden destijds apologetiek een vorm van pre-evangelisatie. Nou, noem het zo, want er is heel veel aan misverstand. En zeker omdat er in onze samenleving ook heel weinig kennis is van de Bijbel en daarom apologetisch element in de prediking, ook de verhalen, de geschiedenissen. Geeft u ze ook alsjeblieft door, als u het voorrecht hebt in een gemeente met jongeren waar heel veel bijbelkennis nog is vanwege de scholen, dan is dat een geweldig groot voorrecht in dat opzicht. Christus. Als ik ook denk aan de invulling, dat heeft een beetje te maken met dat theïsme ook, een woord als almacht. Ik zou u willen vragen om dat komende seizoen eens gewoon met uw catechisanten, en ik ben best benieuwd eigenlijk, waar zij bij dat woord almacht aan denken. Nou, een enkele slimmerik zal misschien die monnik van stal halen, die dat leuke vraagje verzonnen had, kan God een steen maken die hij zelf niet op kan tillen? Om dus zo via een redenering eigenlijk aan te tonen dat het antwoord altijd, dat gaat mis. Wat zeg je nee, dan heb je dus een teken dat God niet almachtig is en zeg je ja, dan kan God dus ook iets niet. Nou, dat was een hele slimme jongen. En misschien dat een enkele slimme VWO'er dat nog wel leuk vindt ook. Maar het gaat mij om die gedachte. Almacht, wat is dat? En naar mijn overtuiging, al die albegrippen, als wij die niet kleuren door, als ik het even met de oude onderscheiding zeg, de mededeelbare eigenschappen van de Heer. Trouw, barmhartig, rechtvaardig. En almacht wordt iets abstract, dan moet u er niet vreemd van opkijken dat de almacht van God ongeveer hetzelfde is als noodlot. En dat er in dat opzicht bijvoorbeeld helemaal geen verschil is tussen de almacht van de drie enige God voor een jongere en niet alleen jongere. En Allah. Het gaat erom dat we christelijk spreken over Gods almacht. En dan kun je er niet omheen. Wat voor voorbeeld zou u noemen als het gaat over Gods almacht? Een wonderlijke genezing? Iets van de schepping? Of komt u ook daar waar de hele geschiedenis omgekeerd is? Dat is niet een vorm van dialectische theologie. Ik weet wel, dat kun je zo gaan gebruiken. Maar ik ben ervan overtuigd, als wij onze mensen niet laten zien dat Gods almacht daar wordt volbracht, in die uiterste nood van de borg aan het kruis, dat wij niet christelijk denken over Gods almacht, dan kon Paulus ook niet zeggen, zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk, dat soort elementen. Ik denk dat het van wezenlijk belang is dat je zo vanuit Christus ook over Gods volkomenheden, Gods eigenschappen leert denken. Ik ga afronden, broeders, dat moet ook. Chrysostomus. Waarom kwam ik erop? Ik heb al eerlijk opgebiecht, het moest rijmen. Maar het was ook wel mooi, gulden mond. En ik kan me ook voorstellen, zo vergaat het jezelf ook, dat je als je, ja, dat is altijd als je over prediking nadenkt, maar ook over zo'n aspect van de prediking, dat je denkt, nou, dan mag je wel een gouden mond hebben, ja. En wat komt daar allemaal niet voor kijken? En toen dacht ik, makker, ik noem jouw naam. Maar dan juist om te gaan zeggen dat u geen prater hoeft te worden. Dat in ieder geval al niet. Dat u ook de mond van Chrysostomus niet hoeft te hebben. U hoeft ook geen gouden mond te hebben in die zin dat u zeer welsprekend bent zoals hij dat was. De retorica gewoon op een heel natuurlijke manier kon gebruiken en al dat soort dingen meer. Waar wil ik met u heen naar Chrysostomus? Eigenlijk hier naartoe, naar twee dingen. Aan de ene kant apologetisch element in de prediking. Wanneer bent u zo bezig? Ik heb nu de indruk gewekt dat als u een heleboel woorden gebruikt. Heb ik ook gedaan. Als ontbreekt in onze preken de momenten waarop wij het niet meer weten, dan ontbreekt er een wezenlijk element in het apologetisch element van de prediking. En broeders, het maakt mij niet uit waar, ja, dat is, maar, maakt mij niet zo uit waar u nu aan denkt. Maar over de liefde van God. Is het erg als u een keer stilvalt? Omdat uw hart vervuld is. Is het erg als u toch een keer preekt over Romeinen 3 vers 19. Dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. Dat u het niet meer volhoudt. Ziet u, dat bedoel ik met Chrysostomus, dat je gaat stamelen. Maar zo, na mijn stellige overtuiging, juist ook iets van die gouden mond van Gods genade, die vervuld is daarmee. En daar, dat is het tweede waar ik vooral aan moest denken, naar alles wat je gezegd hebt. We begonnen ermee. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En het is de lofzang uit Romeinen 11. Daar heb je Chrysostomus. O diepte van rijkdom. Beide van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. Onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Zal ik dat gaan uitleggen? Wie is zijn raadsman geweest? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. En dat lied zingen is wezenlijk voor het apologetisch element in de prediking. Broeders, zullen we nog uit Psalm 119 zingen?